Goedenavond allemaal. Ben ik goed gestaan zo?
Oh wacht, ik denk dat ik die beter zo kan doen.
Ik ben blij dat ik hier veilig en op tijd gekomen ben. Want het is een hele klus vanuit Rotterdam. Met veel files en zo hier te komen. Maar het is me allemaal gelukkig gelukt. Dank voor de uitnodiging om hier te zijn. Allemaal jonge lui, dat doen we goed. En eigenlijk begint het al heel mooi. Want het eerste lied dat we gezongen hebben, welk een vriend is onze Jezus. Je denkt van, oh wat mooi is dat, want aanstaande zondag, dan is er bij ons een studentendienst. En dan zijn er al wat studenten die komen. En daar wil ik gaan spreken over de vriendschap van Christus. Daar ben ik al wat mee bezig zo. En nou zingen we, welk een vriend is onze Jezus. Als het nou gaat over Jezus beelden, ik zal je vertellen, toen ik voor het eerst me bewust ging worden dat de Heere Jezus vriend genoemd wordt, dat ik dat best wel schokkerend vond. Ja, dat kan niet waar zijn. Ik was een degelijke dominee, dat ben ik eigenlijk nog wel een beetje. Ik dacht, dat kan niet, want dat hoort bij de EO of zo, hè? Daar spreken ze over Jezus als vriend, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar goed, ik ging eens kijken in de Bijbel. En inderdaad, in Hooglied staat, zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. En toen ging ik in de psalmen kijken, niet alleen dat liedje dat we gezongen hebben, maar de psalmen zingen dat ook. Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Daar ging ik ondersteboven met mijn theorie, met mijn beeld over wie de Heere is. En toen moest het gecorrigeerd worden. En dat is nadien nog vele malen gebeurd. Jezus als vriend, ook dat is een aspect. Onze broeder las Matthäus 16. En ik, oh nee hè. Het gras wordt voor mijn voeten weggemaaid. Want dat wilde ik ook lezen. Dus de helft heb je al gehoord van de inleider. Maar ik heb nog de andere helft, dus we komen de drie kwartier al rond, denk ik. Zoals gezegd, Matthäus 16 wil ik ook als uitgangspunt nemen, waar de Heere Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan geven ze allerlei antwoorden. En dan staat er in vers 16, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan antwoordt Simon Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, laat ik eens beginnen met een voorbeeld. Er was eens een gehandicapte jongen en die wilde ook zo graag belijdenis van het geloof doen. Nou, hij volgde de belijdeniscatechisatie en toen kwam de aannemingsavond. En zoals je weet, met aannemingsavond worden er allerlei moeilijke vragen gesteld die je dan moet kunnen beantwoorden. Nou, dominee en de ouderlingen die hadden voor die gehandicapte jongen een wat eenvoudig iets. Stelde hem een vraag, maar hij klapte helemaal dicht en hij kon eigenlijk niks meer uitbrengen. Te moeilijk, ja, ik weet het niet. De meest simpele vragen wist die jongen geen antwoord te geven. Nou, op een gegeven moment ging de ouderling een handje helpen en die vroeg, zeg jongen, waar is de Heer Jezus geboren? Niks. Nou, die ouderling dacht, ik ga hem een beetje helpen. De Heer Jezus geboren in bed. Niks. Er kwam niks uit. Nou, dominee en die ouderling, die was helemaal ten einde raad. En op een gegeven moment zei die ouderling, als je dan niks weet, waarom wil je dan in vredesnaam belijdenis doen? En toen antwoordde die jongen, toen zei die kinderlijk, omdat ik zoveel van de Heer Jezus haalt. En toen was het even helemaal stil. En je zou je kunnen afvragen, wat voor beeld had die gehandicapte jongen nou van de Heer Jezus? Hij had hem lief gekregen. En daar gaat het om. Het was zijn geliefde geworden. We gaan vanavond met elkaar nadenken. Eigenlijk over drie vragen. De identiteit van Christus. Wie is hij nou eigenlijk? De missie van Christus. Waarom is hij gekomen op aarde? En de oproep van de Heer Jezus. Hij doet ook een oproep. Je kan nooit een betoog, een referaat houden en zeggen, nou, ik vond het interessant vanavond. Nee, als het gaat over de Heer Jezus, een prachtig onderwerp vanavond. Dat is eigenlijk de kern waar het om gaat, het hart van het evangelie. Dat is eigenlijk het middelpunt van de hemel, ook het middelpunt van de prediking. En als het goed is, dan wordt hij ook het middelpunt van je hart, van je leven. Wie is hij nou voor mij? Als je luistert naar wie de Heer Jezus is, dan gaat er altijd een oproep vanuit. Van wie is hij nou voor jou? En wat betekent hij voor jou? En laat je hem toe in je leven. Hij klopt aan de deur van je hart. Hoe vaak? 1 keer, 2 keer, 6 keer. En nog blijft hij kloppen. Ik heb vandaag een interessante dag gehad. Ik vertel het een beetje. Op de preekstoel doe ik wat serieus. Ja, daar ben ik ook wel serieus. Maar ik probeer een klein beetje bij jullie te komen. Ik heb een interessante dag vandaag gehad. Want vanmorgen was ik, in verband met verplichte nascholing, zat ik onder het gehoor van een rabbijn. In Rotterdam-Alexanderspolder. Rabbijn Tzvi Marx, een echte orthodoxe rabbijn. Nou, dan zit je daar in mijn zwarte pak. En dan luister je naar zo'n man. En ik zat even te denken aan de lezing van vanavond. Zegt de Heer Jezus, met eeuwig gesproken, die was geen christen. Jezus was een Jood. Als het dan gaat over beelden die je hebt. Die rabbijn die had een keppeltje op. Rabbijnen die hebben kleren aan. Elk orthodox Jood met die kwastjes eraan. Hè? Dat had de Heer Jezus ook. Die Canaanese, die bloedvloeiende vrouw, die pakte hem bij de zoom van zijn kleed vast. Die zoom van de kleed, dat waren die kwastjes. De Heer Jezus zag er meer Joods uit dan gereformeerd. Als het gaat over Jezusbeelden, dan is dat best wel... Wie is wel in Israël geweest? Nou, ik wil even vertellen, in februari ga ik een jongerenreis organiseren. Je kan je nog inschrijven. Het is geweldig mooi om te zien, als je ooit een keer in Israël geweest bent, van ja, Jezus was een Jood. En aan de rechterhand van God de Vader zit nog steeds verheerlijkt, maar hij was een Jood. Toen Rembrandt de Heer Jezus ging schilderen, zijn schilderijen, die bij ons ook geaccepteerd zijn in de Rembrandt-Bijbel, toen plukte hij een Jood uit de straten van Amsterdam en die gebruikte als voorbeeld om een schilderij te maken van de Bijbelse Christus. Dat had hij goed. Goed, dat we even over die rabbijn van vanmorgen. Laten we nu eens kijken wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 16. Hij is daar in Caesarea Philippi. Nou, als je ooit eens in Israël komt, dan kom je inderdaad ook bij Caesarea Philippi, bij de bronnen van de Jordaan. En dat was geen dorpje, dat was een grote stad met allerlei afgodstempels en afgodsbeelden. Krioelden daar van mensen. De Heer Jezus komt daar aan met zijn 12 discipelen. En hij ziet al die mensen naar die verschillende tempeltjes daar in het noorden van Caesarea Philippi gaan en buigen. En dan vraagt hij aan de discipelen, wie zeggen de mensen nou eens, zeg nu eens eerlijk. Wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Het lijkt net een soort opiniepeiling. Kunnen jullie mij vertellen, discipelen, wat men van mij denkt? Dat is dus kennelijk belangrijk voor de Heer Jezus, hoe ze tegen hem aankijken. Nou, dan komt daar eigenlijk een prachtig antwoord. Dan zeggen ze, de discipelen, allemaal, ze waren allemaal, hadden ze wel een zegje, ze zeiden, nou, sommigen zeggen Johannes de Doper, dat is een compliment. Dat is een compliment, Johannes de Doper is de grootste die het vrouwen geboren was. U bent net zo'n man, zo'n man gods als Johannes. Anderen zeggen, u bent Elia. Elia, nou dat was een van de grootste profeten. Zijn vijanden zeiden dat niet. Dat moeten toch wel sympathieke mensen zijn die zo hoog over Jezus denken. U lijkt op Elia, de voorbode van de Messias, die wonderen deed, Elia, en u ook. En anderen zeiden, u bent Jeremia. U bent net zo scherp als Jeremia. U wijst het aan. En de zonde en het falen. Een leidend figuur. U bent een profeet. U hebt een profetisch iets over u. Nou, al die mensen die hadden verschillende meningen. Zoals jullie dat ook hebben. Ik ken jullie eigenlijk niet, welke je achtergronden zijn. En kerkelijke achtergronden, opgevoed, je beelden zijn. En je ballast is misschien wat je in je rugzakje mee hebt. Of je bagage dat je meegekregen. Maar er was niemand die dat laatste beslissende antwoord gaf. U bent niet alleen maar een profeet, maar u bent de Messias. U bent het voor mij. Niemand. Het volk zag wel wat hij deed, zijn macht, maar ze zagen niet wie hij werkelijk was. In zijn wezen. Nou, als het gaat over wat denken de mensen nou in Barneveld, ik heb hier eigenlijk nog nooit gepreekt ook, dus heb je hier veel kerken? Ja? Nou, dat wist ik eigenlijk wel hoor. Ja, oké. Nou, dan moet je maar eens aan elk van de kerk hier, van de kerkraad, eens vragen, wie is Jezus? Nou, als je bij de volle evangelie gemeente begint, en je laat het lied zingen, welke vriend is onze Jezus, zeggen ze, amen broeder, halleluja. En als je vervolgens eindigt bij de oud-gereformeerde gemeente ergens, dan bij de eerste regel, dan klikken ze het al weg. Als ze al een beamer hebben natuurlijk. Ja. Het heeft natuurlijk alles te maken ook met die hele belangrijke vraag. Ja, de Heer Jezus. Luther, als het over Luther ging. Luther die heeft jarenlang gedacht dat Jezus een rechter was. De komende rechter. Hij beefde als hij hoorde van de Heer Jezus. Want dat is de rechter voor wie ik straks voor de rechterstoel zal staan. En die me zeker zal veroordelen, want mijn geweten klaagt me aan. Nou, is het nou een van beide of is het alle twee? Stel je voor dat je het zou weten wat het nou is. Ben je dan bereid om voor hem te buigen? Dat is veel belangrijker. Ben je dan bereid om inderdaad van die troontje afstand te doen? En die grote I van ik, dat die door de Heilige Geest gebogen wordt tot een C van Christus. Als je genade in je leven hebt leren kennen, hè? Wat is nou een kenmerk van genade? Dan zeg je niet meer ik, maar dan zeg je hij. Hij. Hij is het voor mij. Oh, er zijn zoveel beelden van wie de Heer Jezus zou kunnen zijn. Weet je wat God de Vader zegt? God de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbaar gevonden heb. Hoort naar hem. Hoort naar hem. Niet naar Moni, naar Elia. Hoort naar hem. Ik denk dat die gehandicapte jongen waar ik mee begon en God de Vader, dat die met David gesproken op één lijn lagen. Die zagen in hem hun geliefde. Mijn geliefde heiland, mijn geliefde zoon. De demonen zeggen, die weten ook wie hij is. Hij is de zoon. U bent de heilige, ik weet wie u bent, roepen de demonen hem toe in de evangelie. U bent de heilige Gods. Ook de Satan weet wie Jezus Christus is. En hij beeft. Want hij weet dat Jezus leeft. Satan, hij beeft. Want hij weet Christus leeft. Hij is Heer. De overwinnaar. Mensen zeggen, de discipelen zeggen, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En jij? Weet je wat de Heer Jezus van zichzelf zegt? Hoe openbaart hij zichzelf? Hoe openbaart hij zichzelf? Nou, we hebben een paar prachtige, mooie uitspraken in het Johannesevangelie. Dat de Heer Jezus zich openbaart als ik ben het licht der wereld. En niet als een feit. Ik heb vroeger dat te lang gehoord. Dat je gewoon gaat zitten en je hoort het aan en je hebt zo je mening. Je gaat dadelijk weer weg en je zegt, nou ja, die bekampen, die was te pruimen of niet. Volgende keer kom ik weer of ik kom het niet meer, weet je wel? Nee, daar gaat het vanavond niet om. Als woord open gaat en als je van de Heer Jezus hoort, dan wordt er altijd een appel gedaan op je hart en op je geweten. Als de Heer Jezus zegt, ik ben het licht, dan zegt hij dat niet om als kennisgeving aan te nemen, maar om hem te gaan volgen. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En als je alleen maar voor kennisgeving aanneemt dat hij het licht is en vervolgens wandel je in de duisternis, dan ga je nog verloren. Met de kennis van dat je weet dat het licht er is. Maar je keert je bewust naar de duisternis. Ik ben de opstanding in het leven. Niet als een feit, maar wie in mij gelooft, zal leven, al is hij gestorven. Altijd doet de Heer Jezus een oproep. Ik ben het brood des levens. Waarvoor? Niet om achter de etalage ruit te liggen, want je mag er naar kijken en ondertussen kom je om van de honger. Ik ben het brood des levens, opdat je ervan eet en blijft leven. Ik ben de wijnstok. De bedoeling is dat je in hem geplant wordt en vruchten gaat voortbrengen. Ik ben de deur. Waarvoor is nou een deur? Niet om naar te kijken, maar om er doorheen te gaan en behouden te worden. En dan hoor ik een van jullie zeggen, ja, die deur zit dicht. Voor mijn gevoel zit die deur voor mij dicht. Ik kan niet behouden worden. Die deur zit dicht. Als je dan weet dat aan de andere kant van de deur de Heer Jezus staat. En voor je gevoel zit de deur dicht. Wat doe je dan? Accepteer je dat dan maar als een, nou ja, je wacht maar tot die open gaat. Of ga je vanaf die andere kant van de deur, ga je roepen, Heere, doe je dan open. Buk je en kijk je door het sleutelgat om toch een glimp van hem op te vangen. Dat is geloof. Een deur is om gebruikt te worden. Ik ben de herder. De bedoeling van de herder is dat hij een kudde heeft. En een kudde krijgt en een kudde zal leiden. Die achter hem aan mag gaan. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die weg die is niet opgebroken. Maar die weg die is open. En die weg die begint op de plaats waar jij je nu bevindt. En als je straks naar huis gaat. Dan heb jij een keuze gemaakt om je treden te zetten op dat spoor. Op die weg of niet. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat zegt de Heer Jezus van zichzelf. Kennen jullie dat gedicht? Ik had een praatje met iemand die zegt, dominee, ik ken u nog van Hedel. Ik heb wel eens een keer in Hedel gehoord. Nou, mooi, mijn vorige gemeente. In Hedel had je een verenigingsgebouw, dat heette Rehoboth. Ook Rehoboth. En daar was er ging een groot gedicht aan de muur. En dat gedicht dat ging zo. Als het nou gaat over dat de Heer Jezus zelf openbaart als de weg, de waarheid, de deur, de herder enzovoort. Dat gedicht gaat zo. Ik ben de weg, maar men bewandelt mij niet. Ik ben de waarheid, maar men gelooft mij niet. Ik ben het leven, maar men begeert mij niet. Ik ben het licht, maar men ziet mij niet. Ik ben de leidsman, de herder, maar men volgt mij niet. O mens, gaat gij verloren, verwijt het mij niet. Ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet. Ik heb me altijd aangegrepen, want zo is het. Als we vanavond spreken over wie is jouw Jezus, dan wordt er een klemmend beroep gedaan van volg je hem, val je hem te voet, geef je de sleutels van je leven aan in zijn handen gelegd. En dan alle sleutels, hè? Niet alles min één, maar alles, die hele sleutelbos. Dat is overgaan. Dat is geloof. Dat is geloofsvertrouwen. Dat is je toevertrouwen aan. Dat is geloof. In de voorbereiding van deze lezing kwam ik een mooie uitspraak tegen. Jezus is niet links, fariseeën, sadduceeën, licht of zwaar. Jezus is niet links, Jezus is niet rechts. Jezus is dwars. En dat bedoel ik eigenlijk heel ernstig, maar dat is zo. Als jij denkt, en nou weet ik het, en nou weet ik hoe het in elkaar zit. Ik ben 20 jaar predikant. Ik kan me zo vinden in wat onze broeder net zei. Hè? Als je denkt dat je hem in je doosje kan stoppen met even gesproken. De Heer is altijd veel groter en ook weer anders dan je dacht. Niet anders dan het woord, maar wel anders dan jouw concepties en jouw beeld van hem. En daarom heb je dat woord zo nodig om telkens weer gecorrigeerd te worden. Heren, zo bent u. Het evangelie is niet naar de mens. Dat is dat dwarse. Niet naar de mens. Wel voor de mens. Wel voor jullie. Voor mij. Maar niet overeenkomstig mijn gedachten en mijn begeerten en mijn verlangens. Niet naar de mens. De Heer Jezus is dwars. Gelukkig gaat hij er ook dwars doorheen. Door al mijn oordelen en vooroordelen. Nou, wie zegt gij dat ik ben? Ik wil eigenlijk nog wat zeggen. De Heer Jezus, mijn meester, mijn Heer en mijn God. De Heer Jezus is niet alleen de heiland, hij is ook de Heer, de Heere, de Lord. En ik wil dat jullie dat verschil heel, dat die beide dingen heel, dat je dat heel diep tot je laat doordringen. Ik ken mensen, in Rotterdam maak ik eigenlijk van alles mee. Ik ken jonge mensen, vooral tegenwoordig. Maar nogmaals, dat is misschien iets anders hier dan bij ons, maar ik kijken. En jonge mensen die, als het nou gaat over de Heer Jezus als heiland, die stierf voor je zonde. Dan zeggen ze, ja dominee, dat mag ik weten. Hou je van de Heer Jezus? Ja, ik heb hem lief gekregen. En ondertussen zie ik in hun levenswandel dat ze voor zichzelf leven. En dat kan niet. Je kan niet zeggen, ik hou van de Heer Jezus en ik leef ondertussen voor mezelf. Als hij je heiland geworden is, dan is hij ook je Heere geworden. De baas. En je kan dat nooit scheiden. Willen jullie een tekst hebben die daarover gaat? Dan lees ik met jullie Romeinen 10. Romeinen 10. En dan gaat het vooral over vers 9 en vers 10. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus. Jezus als de Heer. En met uw hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zo zult gezalig worden. Met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Dus niet alleen maar met je hart geloven dat God hem, dat hij gestorven is, dat hij is opgewekt. Maar ook met je mond belijden dat Jezus de Heer is. Niet alleen van het heelal, niet alleen van de wereld, maar ook de Heer van je leven. Hij is de koning van mijn hart. En dat bedoelde ik met die sleutels. Dat je dus alle sleutels aan hem overgeeft. Heiland en Heer. Heel veel mensen denken, het gaat eigenlijk in het evangelie over hoe je van de hel verlost wordt en straks in de hemel komt. En dat is een belangrijk aspect van het evangelie. Wij moeten verlost worden, behouden worden, zalig worden, gered worden. Maar niet alleen dat. Niet alleen dat wij verlost worden van de hel en gebracht worden in de hemel, daarvoor hebben we de heiland, de redder, de verlosser nodig. Maar er hoort ook bij, niet alleen van de hel verlost om in de hemel te komen, maar ook hoe je hier op aarde leeft in de navolging van de Heere, jouw koning. God die wil graag onderdanen hier op aarde, van koning Jezus. Niet alleen mensen die nu bekeerd worden en dan wachten totdat ze eindelijk naar de hemel kunnen. Maar op het moment dat je bekeerd tot bekering komt, dat de Heer je dan kan gebruiken hier op aarde om te leven tot zijn eer, tot nut van de naaste. En tot verheerlijking het beeld van de Heere Jezus mag gaan vertonen. Niet alleen je verlosser, ook je koning. Beleid je hem als je heiland, maar dan ook als jouw meester, je Heer, jouw koning. Om in de hemel te komen, dat kost je niks. Dat evangelie is gratis. Maar om hem na te volgen, hier op aarde, dat kost je alles. Dat kost je alles. Dat kost je eigen ik, je eigen zin, je eigen zondige wil. Dat noemen we toewijding. Dat je nee zegt tegen je eigen ik, je zondige ik. En dat je ja mag zeggen, de kracht van Gods genade, voor hem. Christen worden, je mag komen zoals je bent. Heerlijk evangelie wordt. Je mag komen zoals je bent. Maar je blijft niet zoals je bent. Op het moment dat je je hebt laten vallen in de armen van de Heer Jezus. En op het moment dat je je hebt laten zakken. De voet van het kruis. Geloof is niet pakken, geloof is zakken. Zakken tot aan de voet van het kruis. Op dat moment. Dan omarmt de heiland je zoals je bent. Maar vervolgens gaat hij aan jou werken door zijn woord en door zijn geest. En gaat hij je maken wat hij wil dat jij zult zijn hier op aarde. Niet alleen dat je bent zoals je bent nu, maar dat je wordt zoals hij wil dat jij zal zijn. Dat je wordt zoals hij is, dat je zijn beeld mag gaan dragen. Ziet u? Zie je? Dat heeft te maken met de Heer van je leven. Geloof is één, maar geloofsgehoorzaamheid, dat hoort erbij. Vertrouwen op hem, amen, broeder, zuster. Maar hem ook volgen, van de maandag tot en met de zaterdag. Dat is het. Dat is het. Moet dat? Moet dat? Ja, moeten. Nee, dat bedoel ik het niet. Vorige week had ik een trouwerijtje. En tenminste niet trouwen, ja trouwen, weet je, dat klinkt een beetje... Ik had een bevestiging van een huwelijk, sorry. Als je eenmaal in Rotterdam woont, dat is zo leuk, hè. Daar heb je geen fraaien, maar daar heb je gewoon geen woorden, maar daden. Ja, zoals ik. Vorige week had ik een bevestiging van een huwelijk. En stel je het nou eens voor, hè, dan ga je eerst naar het stadhuis en zo. En dan moet je allerlei ingewikkelde dingen moet je ondertekenen. Stel je nou eens voor dat je gaat trouwen en je houdt van elkaar. En op een gegeven moment, ja, dan krijg je ook van de ambtenaar van burgerlijk. Dan krijg je ook de rechten en de plichten. Hè, die worden dan heel sumier even aangestipt. Stel je voor dat je nou zegt, nou voordat ik een jaar word, geef ik even graag even alle rechten en plichten weten. Nou ga je allemaal doorlezen, dan heb je geen zin meer in te trouwen. Dan moet je zoveel. Ik zie het er maar van af, want ik... Nee, dat zou natuurlijk onzin zijn. Juist door de liefde die je hebt vanwege die ene die zo bijzonder voor jou is. Te zeggen, ja, ik neem alles op de koop toe, alle rechten, alle plichten, maar ik wil graag met jou het leven delen. Nou weet je, en zo is het nou eigenlijk ook heel simpel. Heel eenvoudig, heel kinderlijk. Zo is het nou ook als je eenmaal een glimp gezien hebt van de koning in zijn schoonheid. Dan is geen moeten meer. Dan word je zo moe van al dat moeten. He, maar dan wordt het, dan ga je ervoor. Dan is het vrijwillig. He, dan doe je het niet meer omdat het moet. Maar je hebt iets gezien, dan is het liefde. Dan ga je het lam volgen waar het... En dat gaat dwars door alles heen. Ik maak mooie dingen mee in Rotterdam. Jullie ook hier hoor. Jullie hier ook. Dat geloof ik zeker. Bizarre dingen, ook hele mooie dingen. Ik had gisteren... Even kijken hoor. Gisteren of weer gisteren... Had ik een gesprek met een meisje, een jonge vrouw eigenlijk, pas getrouwd. Ja. Hoe moet ik dat vertellen? Nou, die ouders die kerken bij mij. En die oudste dochter, die ging niet meer mee. Die ging niet meer mee. En dat moet allemaal, allemaal niks. Allemaal niks. Op een gegeven moment kreeg ze verkering en op een gegeven moment raakte ze in verwachting voordat ze getrouwd was. En het kindje kwam eraan, dus ze moest eigenlijk wel trouwen. Nou, ze gingen ze ook trouwen, niet in de kerk, want het hoefde allemaal niet meer en zo. Dus die moeder had daar en die vader had er veel verdriet van, dat snap je, hè. Nou ja, kind geboren en op een gegeven moment, dat is dan een jaar overheen gegaan. Op een gegeven moment zie ik die meid weer in de kerk. Tjoh, jij hier? Ja, dominee, ik hier. Ik zeg, welkom. Zij zou een keer bij me langs willen komen. Ja, dat is gisteren en eergisteren gebeurd. En dat is zo geweldig, hè. Zo'n meid die er helemaal niks meer van moest weten. Kindje gekregen, getrouwd, niks meer Bijbel. En nu omgedraaid, door God omgedraaid. De ernst las ik in de ogen. Ze ziet dat, ik zeg, snap je het nou wat ik zeg? Ze zegt, volkomen snap ik het. Ik zeg, hoe komt het nou? Ik ben toch niet anders gaan preken of zo? Nee, zei ik ben anders gaan luisteren. Oh. En ze dringt het in. Alleen, ze heeft nou al een probleem. Niet met mij. Maar met de man. Want die wilde niks van weten. Snap je? En dat vind ik zo geweldig. De Heer Jezus is voor haar wat gaan betekenen. Heel veel gaan betekenen. De Heer Jezus, die is haar... Dat is haar eten en drinken geworden. Dat wil ze aan dat kind doorgeven. En zomaar veranderd. En wat dat betreft heb ik zo'n heerlijk ambt. Want dan hoef je er niks meer aan te doen. Als iemand niet veranderd is, dan zweet ik peultjes. Van hoe krijg ik die mensen bij de kerk? En hoe houd ik ze erbij? En als de Heer het doet, komen ze vanzelf terug. En dan snappen ze het opeens. Hoef het niet, is niet meer te moeilijk. Dan is het ook niet meer te lang en zo, de preek. Nou, dat zijn de heerlijkste klanten. Ja. Ja, maar geweldig, hè. Ja, dan ga je zo met een zo dankbaar hart zeggen, Heere, mijn God, ik zal u eeuwig geloven, want u hebt het gedaan, niet alleen bij mij, maar ook bij haar. En als u het bij haar doet, wilt u dan ook bij die man doen, alsjeblieft, Heere, want daar krijgt ze nou zoveel tegenstand en zoveel verzet tegen. Ja, dan wordt hij je liefste, hè. Er kan er maar eentje de liefste zijn. Er kan er maar eentje de liefste zijn. Niet twee. Niet twee, eentje. Ja. Er was een vrouw die zei, dominee, mijn liefste op aarde, dat is mijn man. Maar de liefste in de hemel, dat is mijn redder. Ja. Wie is jouw Jezus? Ik had eventjes, toen ik het thema las, eerst kreeg ik door wie is Jezus. Toen dacht ik, daar kan ik wel wat mee. En toen op een gegeven moment toen kreeg ik eens goed, wie is jouw Jezus? Ik dacht, Klopt er hier iets niet? Dat kan je toch niet zomaar zeggen? Jouw Heer Jezus? Kan je dat nou zomaar zeggen hier? Eigenlijk kan je alleen maar jouw Jezus zeggen. Jouw Heer Jezus, als je hem ook door het geloof hebt aanvaard. Als je ja gezegd hebt. Vraag wel eens op huwelijksbezoek, op trouwgesprek, huwelijksgesprek. Wanneer mag je nou zeggen, mijn man en mijn vrouw? Ja, als je gaat trouwen. Je zegt, ik wil het exacte moment weten. Nou, zie je die aanstaande bruidspaars even denken. En een slimmerik die zegt van, op het moment dat je je ja-woord geeft, het gemeentehuis, dan mag ik zeggen, ze is mijn man, mijn vrouw. Goed zo. Dus zeg, je moet er even wachten, want nou mag je nog helemaal niks zeggen tegen elkaar. Dat klopt. Op dat moment dat je dat ja-woord geeft, dan ben je jouw vrouw, jouw man. Als ik dat nou eens geestig overzet. Weet je, mag je nou zeggen, mijn Heer Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Mag dat? Als hij je verlosser is, je koning en ook je vriend. Wanneer mag je nou zeggen, mijn? Dat mag je wel zingen, maar wanneer mag je nou echt zeggen met je hart dat het waar is? Dat God en de Geest het bevestigen in je leven. Dat mag je zeggen op het moment dat je hem het ja-woord met je hele hart gegeven hebt. Ja, u kiest mijn hart in alle ramp en smart eeuwig tot zijn koning. Als je in het geloof aan hem hebt overgegeven. Hier ben ik. Met mijn rugzakje. Met alles, met hele hebben en houden, heren. Hier ben ik, zoals ik ben. En maakt u mij dan wat u van me wil maken. Ja. Jouw Jezus. Toch kan je op een andere manier kan je ook nog zeggen, jouw Jezus. Hebben jullie dat gehoord van Thomas Boston? Even is even een test, hè. Wie heeft er gehoord van Thomas Boston? Ah, gelukkig. 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 Ja. Wij hebben van die gastjes lopen, die kennen de 11 van Feyenoord beter dan de 12 van Christus. Snap je? Maranatha kerk staat vlak bij de Kuip. Ze kennen de 11 van Feyenoord beter dan de 12 discipelen van de Heer. Thomas Boston, weet je wat Thomas Boston zegt? Geweldig. Oh, dat gaf mij voor mezelf zoveel ruimte toen ik dat in de studententijd ook ging zien en van harte ging beamen. Thomas Boston. Die zegt, niet alleen Gods kinderen, maar in zekere zin mogen alle mensen zeggen, mijn Heere, mijn zaligmaker. En dan geeft hij dit voorbeeld, dat vond ik zo sterk. Hij zegt, stel je voor je woont in een dorp. En in dat dorp is één dokter, één arts. Dan mag jij zeggen, hij is mijn huisarts. Want hij is de dokter voor het hele dorp. Mijn huisarts. Alleen als jij op een gegeven moment wel wat gaat mankeren. En je zegt, ja, ik loop niet zo snel naar een dokter. Ik slik wel een pilletje. Gaan we naar de apotheek. Ik heb al een zalf hier. Een kruidetje daar. Een goede drogist in het dorp. Ik zeg, ben niet zo'n dokter lopen. En op een gegeven moment wordt het erg. En op een gegeven moment en dan gaat het zo snel. En op een gegeven moment. En je weigert gebruik van hem te maken. Je weigert hem aan te roepen. Zegt Thomas Boston. En je gaat verloren. Dan kan je nooit zeggen, die dokter was er niet voor mij. Maar dan moet je zeggen, ik ga verloren. Ik sterf omdat ik weigerde gebruik te maken van die arts. En daarom vond ik het zo mooi. Titel boven de lezing. Jouw Heer Jezus. Ik mag vanavond tegen je zeggen. Hij is jouw zaligmaker. Jouw geneesheer. Jouw heiland. Hij biedt zich aan. En wie is er nu die daar gelovig gebruik van maakt? Dan ligt het niet aan hem. Hij is de heiland der wereld. Dat is een bijbeltekst. De heiland der wereld. De zaligmaker der wereld. Johannes 4. Zo zegt de Samaritaanse vrouw. We hebben de zaligmaker der wereld gevonden. Hij is er voor heel de wereld beschikbaar. Hij biedt zijn verdiensten aan. Om jou zalig te maken. En als je verloren gaat. Dan is het omdat je weigerde geloven van hem. gebruik te maken. Jouw dokter. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig. Maar die ziek zijn, die hebben het nodig. En dat zijn wij allen van nature. Nou, tenslotte, daar ga ik mee eindigen. De mensen hebben wat gezegd. Ik heb jullie gewezen op wat God zegt over zijn zoon. Hij is mijn geliefde, mijn lieveling. Ik etaleer hem aan u. Ik wil dat hij verkondigd wordt. Wij prediken niet onszelf, wij prediken Christus. Dat was de passie van Paulus. De passie van Paulus was niet om het dogmatisch goed te zeggen, maar de passie van Paulus was een persoon. Ik heb nur eine Passion, das ist er, nur er. Alleen maar hij, zei ooit eens graaf van Zinzendorf. Dat is een persoon. En als Petrus hier zegt, op de vraag op de man af, maar gij, wie zegt gij dat ik nou ben? Ja, die tweede vraag, die algemene vraag, daar kan je misschien nog wel wat over zeggen. Al die verschillende kerken, al die verschillende beelden. Maar dan heel persoonlijk op de man of jij. Dan is de vinger van de Heere Jezus vanavond. Die dwars door de lezing heen. Jou aanwijst. Zeg jij nou eens heel persoonlijk. Wie ben ik nou voor jou? Wat beteken ik nou voor jou? Petrus geeft antwoord. Ze hebben 3 jaar met de Heere Jezus geleefd. Ze hebben ze wonderen gezien. Ze hebben zijn onderwijs, zijn gelijkenissen gehoord. En na 3 jaar dan wordt het wel eens tijd. Nu wordt het wel eens tijd. We hoeven niet meteen. Maar nu wordt het eens tijd om te zeggen. Wat beteken ik nou voor jullie hart? Zullen we eens gaan evalueren? Zeg het met eerbied hoor. Nou, dat geldt voor jullie ook. Ik weet zeker dat verreweg de meesten van jullie opgevoed zijn. Omspoeld zijn door de genade van God. Opgevoed zijn van jongs af aan gedoopt, lijdenis, katharsatie, misschien belijdenis en zondags naar de kerk, elke dag lezen, dagboek enzovoort. Je bent er omspoeld. Wij hebben in Rotterdam een evangelisatiepost. Onze wijk, onze kerk staat midden in een moslimwijk. Allemaal Turken, Marokkanen. We moeten auto wachten uitzetten, want anders zijn die auto's die worden helemaal leeg gejat en zo. Goed, allemaal, maar wij hebben nu een evangelisatieproject. Alpha-cursus zijn we mee begonnen, een soort oriëntatie, christelijk geloof. In de wijk, daar komen gelukkig wat kinderen, wat vrouwen met hoofddoekjes, Surinantilianen, van die dikke negerinnen. Geweldig, ik hou van die mensen. Die komen erop af, niet massaal, maar er zijn er toch een aantal. Die komen wekelijks. Die weten niet wie God is. Die weten niet wie Jezus is. Echt niet. Die weten er niks van. Die kunnen dingen vragen als de ark. Hè? Hoe kan de ark nou in Gods huis? Want die ark, dat was toch een hele grote boot? Die past toch niet in de tempel? Nee, dat is een andere ark. Oh. Nou, jullie lachen erom. Dat wil zeggen, jullie, ja, omdat je de schrift zo goed kent. En dat die mensen dus helemaal niks weten van nul af aan horen. Dat is zo'n heerlijk werk. Maar jullie weten het al zo lang. De discipelen hadden 3 jaar onderwijs gekregen. Nou, jullie 13 of 30 jaar. En nou wordt het wel eens tijd om nou eens heel persoonlijk. Dan kijkt de Heer Jezus je aan. Maar jij, wie zeg jij nou dat ik ben? Wie ben ik nou voor jou? Dan zou je dat nou moeten invullen. Je hebt een blaadje hier. Hè? Je hoeft het niet aan mij in te vullen hoor. Maar bij wijze van spreken. Dan kan je kiezen uit 4 antwoorden. Multiple choice. Maken we 4 stippen. En dan mag je er eentje aankruiden. Heel persoonlijk voor jezelf. Wie zeg jij nou dat hij is? Bovenaan staat hij is alles. Of hij betekent veel. Of, derde keus, hij betekent iets. Of 4de keus, hij betekent niets. Welke zijn er aankruisen? Ik heb het wel bij de catechisanten zo gedaan. 12 en 13 jaar, dan zijn ze nog een beetje kind en dan reageren ze ook primair. En dan zijn jullie op bod geschreven, catechisatie. Dan zijn er van die 4 antwoorden moeten kiezen. Zouden jullie nou kiezen? Er was niemand die zei niks. Hij betekent niks voor mij. Er was ook niemand die zei, hij betekent alles voor me. De meesten zeiden iets. enkeling die durft te zeggen, veel. Ja. Mijn zoon geeft mij je hart. Vorige week had ik een trouwerijtje, zei hij. Ik heb nog nooit een bruid gehoord, een bruidegom zei, je betekent iets voor mij. Als zou dat zo zijn, dan zou de bruid zeggen, nou dan wachten we nog even met trouwen. En zelfs niet veel, dan zou ik tegen mijn vrouw zeggen, je hebt, ja, in die zin veel wel een andere betekenis, maar veel, ik vertrouw je voor 90%. Ik vertrouw je voor 99%. Dan zou mijn vrouw zeggen, ja, maar daar neem ik geen genoegen mee. Het is 100, het is alles of niet. In de liefde is alles of niet. Ja. Wie is de Heer Jezus nou van mij? Als de Heer in je hart komt, weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er dit. Dan gebeurt er dit. Moet je goed opletten. Er zijn twee lijnen. Eerst was ik alles en nu niks. U was niks. Als de Heer nou in je leven komt, dan wordt hij iets. Dan word jij minder. En van lieveleden, dan wordt hij meer. En jij wordt iets. En van lieveleden wordt hij alles. En jij niks. Nou, misschien komt dat een beetje dichterbij. Waar zit jij nu? Waar zit jij nu? Eerst waart gij niets. Ik was alles. Toen werd u voor mij iets. Ik was nog veel met mijn ik. Toen werd u voor mij. Toen werd u voor mij veel. Ik was nog iets. Ten slotte werd u voor mij alles. En ik niks. Genade leert zeggen, niet ik, maar hij. Genade leert dat die I, die ik, de Engelsen zijn wat dat betreft heel goed bezig. Hè? Wij schrijven ik, IK. Hè? Maar als de Engelsen ik schrijven, schrijven ze I met een hoofdletter. Hoofdletter. I. You met een kleine letter, I met een hoofdletter. Maar die dikke ik van mezelf, die wordt door genade omgebogen in een C van Christus. Die is hij van mij. Ik ga eindigen met een... Ja, met een mooi lied. Met een mooi lied. Yeah. Nog even één uitspraak van een dominee. Hebben jullie wel eens gehoord van dominee Pauw, hè? Ja, de oudere, ja, dat dacht ik wel. Dominee Pauw. Nou, dominee Pauw, die... ja, nou ja, daar zeg ik niet veel over. Die had soms hele bizarre dingen, maar ook hele rake dingen. Nu een raak iets. Dominee Pauw zegt dit. Je verandering, dat is het niet. Je gevoel, dat is het ook niet. Je werkzaamheden, die zijn het niet. Het geloof op zichzelf is het ook niet. De Heere Jezus is het. En Hij is alles. U bent de grote koning. U bent de vredevorst. U bent de Heer van hemel en aarde. U bent waarlijk Zoon van God. Engelen die buigen voor u. Die juichen in het koor. Voor u die het woord bent van eeuwig leven. Jezus Christus, u bent mijn Heer. Amen.